Gemeente, ik deel u mee dat volgende week van u een extra gave gevraagd wordt voor het christelijk onderwijs. Dus behalve de normale collecte die volgende week bestemd is voor de diaconie, een extra collecte voor het christelijk onderwijs. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 84, het derde en vierde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, 3 en 4. We lezen het woord des Heren uit het boek Handelingen, Handelingen 14. En daarvan het 19e tot en met het 28e vers. Handelingen 14 vanaf vers 19. En dan zingen we na de schriftlezing het 5e vers van Psalm 62. In God is al mijn heil, mijn eer. Handelingen 14 vers 19, maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad menende dat hij dood was. En doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij aan die stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystre en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere in welke zij geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende, kwamen zij in Pamphylië, en als zij te Perge het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, vanwaar zij aan de genade Gods bevolen waren geweest, tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde, en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En zij verkeerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking vanavond is ook nu weer uit het gedeelte waar wij al een aantal zondagen met elkaar uit gelezen hebben. En ook vanavond in deze uren van nabetrachting op het avondmaal willen we luisteren naar een woord uit Handelingen 14 en daarvan nu het 22e vers, Handelingen 14 het 22e vers, waar wij lezen: versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. We willen samen eerst Gods zegen vragen. Heere, als wij in deze ogenblikken ons voor uw heilig aangezicht mogen stellen, laat het dan niet kwaad zijn, Heere, als wij tot u naderen. Wij uit onszelf zijn mensen die niet weten te bidden zoals het behoort. En de discipelen hebben dat beseft toen ze u, o Heere Jezus, vroegen: Heere, leer ons bidden. En zo mogen wij het ook wel met hen vragen, of gij ons wilt leren bidden zoals het behoort, bidden naar uw wil, bidden u welbehagelijk. Heere, wij moeten onze nood recht en grondig kennen als we naderen tot u. We moeten ons ook bewust zijn tot wie wij spreken, tot een hoog en verheven en majesteitelijk en heilig God. En we moeten ook gelovig bidden. Want hoe kunnen wij bidden, Heere, als wij uw woord niet geloven? Waar kunnen we op pleiten? Waar kunnen we op steunen in het naderen tot u, als er alleen maar ongeloof in ons hart aanwezig is? En Heere, zullen we dan waarlijk bidden zoals dat u verheerlijkt, bidden zoals dat ook door u geëist wordt, dan hebben we toch wel nodig de geest der genade en der gebeden die ons leert onze nood recht en grondig kennen, die ons leert ook met wie we te doen hebben en voor wiens aangezicht we treden, en die ons leert ook waarachtig, vertrouwend en gelovig bidden. Heere, schenk ons die geest, nu en steeds weer opnieuw. Schenk ons die geest die ons bijbrengt wat noodzakelijk verstaan en gekend moet worden. Die geest ook die de geest der genade is, die aan onwaardigen en aan schuldigen in zichzelf bekend maakt wat ze moeten weten. Die bekend maakt, Heere, de genade Gods in Christus en die zo ook zondaren deelgenoot doet zijn van dat heil dat gij, o Heere, verworven hebt. We mogen vanavond weer gaan luisteren naar uw woord en onze bede is: Heere, schenk uw zegen bij uw woord. Heilig uw woord aan ons hart. Draag gij het in ons hart. Het zij dat dat nog nooit gebeurd is, Heere, doe het dan voor de eerste keer. En als het al eerder gebeurd is en als wij al iets van de kracht van uw woord ondervonden hebben en van de rijkdom van uw woord gesmaakt hebben, als we al iets hebben leren eten van dat geestelijke voedsel en drinken van die geestelijke drank, Heere, wilt gij dat woord dan opnieuw aan ons bedienen en wilt gij ons opnieuw schenken datgene wat nodig is om u de Heere te ontmoeten en om u te horen spreken. Heere, want daar leeft uw kerk toch van uw woord, maar dan ook toegepast aan het hart. Dat is toch het levensgeheim van alle die u vrezen, dat ze u hebben gehoord en dat ze u opnieuw begeren te horen. En dat gij van uw kant als eerste dat contact onderhoudt en dat ge steeds opnieuw van uw kant dat contact ook weer legt en dat dat dan resulteren mag in een ook zoeken van het contact en van de gemeenschap van onze kant. Heere, o wij bidden van u dat gij zo uw woord wilt bedienen in het leven van alle die u vrezen, dat ze het mogen horen als uit uw eigen mond wat gij vanavond te zeggen hebt. Heere, ook in een uren van nabetrachting. Als het avondmaal gevierd is, dan is ongetwijfeld er opnieuw een woord van u voor alle die uw naam in waarheid kennen en die gij rekent tot waardige medegenoten van de tafel van uw Zoon Jezus Christus. O Heere, laten ze vanavond dan ook van u onderricht ontvangen en de weg gewezen krijgen. En van u ook die nodige, die zozeer noodzakelijke bediening des geestes ontvangen om in uw kracht elke weg te gaan die gij wijst, blijvende bij datgene wat gij hen in uw woord hebt geopenbaard. O Heere, geef dan dat de band aan u en aan uw woord gevoeld mag worden en dat geleefd mag worden uit de kracht van het evangelie der genade. Maar wij bidden van u, Heere, dat gij niet alleen uw volk en kinderen wilt gedenken, maar dat u ons allen voor uw rekening wilt nemen, wie wij ook zijn. Er zijn er in ons midden, Heere, die geen avondmaalgangers zijn. Het zij omdat ze daarvoor nog te jong zijn en via de belijdenis nog ook geen recht opgekregen hebben. Het zij dat ze wel belijdenis deden, maar toch niet gerechtigd zijn om uw dood te verkondigen. Want Heere, u weet het, we kunnen de vormen in acht nemen en we kunnen zelfs ook in het midden der gemeente uw naam op een zeker ogenblik in ons leven belijden, terwijl ons hart toch vreemdeling gebleven is aan uw genade. En terwijl we toch nog in onbekeerlijkheid voortleven. Het kan ook wezen, Heere, dat we geen toegang hadden tot het avondmaal omdat we voor onszelf daar niet toe konden besluiten en de vrijmoedigheid ontbrak. Heere, u kent al de dingen die er wezen kunnen. U kent al de gesteldheden van het hart. U kent ook de noden en de vragen. Ach, wij bidden van u, geef ons overeenkomstig die noden. En wilt gij ons vanuit uw woord zo aan en toespreken, Heere, dat er voor ieder een woord persoonlijk bij mag zijn. Opdat wij het ook voor het eerst in ons leven mogen leren om acht te geven op uw stem. Want zover moet het toch ook komen in het leven van hen die u niet kennen, Heere. We kunnen toch niet altijd, zal het wel met ons zijn, vreemdelingen blijven aan de genade die gij bekend maakt. Er moet toch een keer een moment in ons leven aanbreken waarop het ons waarlijk om u te doen gaat worden en waarop wij waarlijk leren luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Als dat moment nooit komt, Heere, ach, dan zullen wij blind voortreizen. Dan zullen we met een gesloten hart voortreizen tot op de dag van onze dood. En dan is er geen bezinning en geen inkeer meer mogelijk. En daarom, Heere, bindt gij het op ons hart als het ons nog nooit op het hart gebonden werd en als het ons nog nooit zwaar gewogen heeft, namelijk de gesteldheid en de eeuwige bestemming van onze ziel, bindt het op ons hart dat we nodig hebben een God en een zaligmaker en dat pas als wij in de Heere Jezus gevonden worden, niet hebbende onze gerechtigheid uit de wet, maar zijn gerechtigheid door het geloof, dat het dan pas goed is en dat we dan pas voort kunnen reizen naar de eeuwigheid zonder vrees en zonder verschrikking. Heere, bedien gij zo uw woord aan een ieder van ons en wilt gij het zo wel maken nadat u weet dat wij nodig hebben. Ach, ook nu moeten wij het weer belijden dat in ons geen goed woont en dat wij geen goed bezitten. Dat we geen gerechtigheid hebben en dus ook aan u niet kunnen voorstellen. En Heere, we moeten het u bekennen en belijden dat aan onze kant alles tekort is. En zou u ons dan willen aanzien, dan kan het niet als u ons aanziet in onszelf. Maar wilt gij u over ons ontfermen om Christus wil en ons nog om zijnent wil, een horend en een verhorend, een gevend en ook een vergevend God zijn. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. We bidden u tevens dat gij gedenken wilt aan hen die hier niet kunnen zijn. Onze zieken en de bejaarden, de ouden, die niet meer kunnen komen zoals ze vroeger gewend waren. Heere, wij vragen u dat gij u over hen allen wilt ontfermen en dat gij uw zegen wilt geven in dagen van ziekte en in dagen van ouderdom. Laat het dan bijzonder ook ondervonden worden, Heere, dat gij licht wilt geven. Als er in het leven veel gaat ontbreken en als wij veel kwijtraken en van veel afstand moeten doen, En als we iedere keer weer opnieuw moeten gaan inleveren wat we gehad hebben, en als onze gezondheid en onze lichaamskrachten minder worden, laat het dan bijzonder ondervonden worden als het aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt. Zo weten wij dat wij een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Heere, laat toch die heilswetenschap, die geloofswetenschap gevonden mogen worden in het leven van onze ouden. En waar dat ontbreekt, o God, gij zijt nog machtig om het te werken. Ja, waar elk geestelijk leven nog ontbreekt en waar nog de gewone natuurlijke staat is, zelfs al zijn ze dan oud geworden, daar zijt gij toch nog de machtige om een verandering, om een wending ten goede te bewerken. Heere, doe dat naar uw almacht. En wilt gij uw zoon nog ontfermen? Wilt gij niet alleen aan onze ouden gedenken? Heere, wat zij nodig hebben, dat heeft elk mens nodig. Dat heeft zelfs ook een klein kind nodig. Want er is niemand die enige garantie heeft dat hij oud zal worden en op hoge leeftijd pas zal sterven. We sterven er ook altijd weer op jonge leeftijd. En er worden er in de jeugd weggenomen. En dan moet het toch goed zijn, Heere, tussen u en onze ziel. Dan moeten we toch bereid zijn om onze rechter te ontmoeten. En dan moeten we het inderdaad vroeg leren om onze rechter om genade te bidden. En dat bidden wij, Heere, dat gij dat werken wilt, ook in de harten van jonge mensen, in de harten van kinderen. Laten ze vroeg leren u nodig te hebben en tot u de toevlucht te nemen. Want Heere, pas dan is ons leven gered als gij het redt. Pas dan kunnen we rustig voortgaan in de wetenschap: de Heere denkt aan mij. Als gij ons dat beloofd hebt en die belofte ook toepast aan onze ziel, zegen dan zo uw woord ook in het leven van jonge mensen en van jeugdigen. En maak gij het ook daar tot een zegen ter zaligheid. Heere, wij bidden dat u gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Ook die arbeid om onze kinderen en onze jonge mensen met het evangelie in aanraking te brengen. Het werk op de zondagschool, het werk op de scholen in het christelijk onderwijs. Heere, doe die arbeid alles meewerken ten goede. En wilt ge daar ook uw koninkrijk door doen komen en het zaad van het evangelie planten in mensenharten. Heere, zegen alles wat op uw zegen wacht in uw ganse koninkrijk. Sterk uw knechten, bekwaam hen en maak hen getrouw en doe hen niet versagen. Doe het uw kerk ondervinden, Heere, dat gij haar staande houdt en dat gij haar begeleiden zult, ook dwars door alle moeite en dwars door alle verdrukkingen heen. En dat toch de belofte gegeven is en dat toch uw eigen woord er garant voor staat. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Hoor ons zo, o trouwe God, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de derde psalm, het eerste en het tweede vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En maar, trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. 3 vers 1 en 2. Paulus en Barnabas zijn dus op de terugreis. Ze hebben het evangelie verkondigd in verschillende steden van Klein-Azië. En nadat ze enige tijd in Derbe geweest zijn, zijn ze vandaar vertrokken en teruggegaan. Niet naar een andere stad gereisd waar het evangelie nog niet geweest was, maar ze keerden terug naar Lystra en naar Iconium en naar Antiochië. En waarom gingen ze daarheen terug? Wel, er waren allerlei dingen nog te doen in die plaatsen. Ze hadden daar het woord wel verkondigd, maar door verschillende omstandigheden was het verblijf in Antiochië en Iconium en Lystra eigenlijk erg kort geweest. Door de vijandschap van de kant van de Joden en ook van de kant van de heidenen was het niet mogelijk voor de apostelen om daar langer te blijven en de gemeenten die gesticht waren verder te onderwijzen. Het werk dat gedaan was, dat had wel vrucht gedragen en er waren wel zondaren tot God bekeerd en er was wel geloof gewerkt in de Heere Jezus, maar het had geen vervolg gekregen. Om het zo te zeggen, de apostelen hadden wel mogen planten en ze hadden het zaad van het evangelie wel mogen zaaien, maar er was eigenlijk geen tijd geweest om het geplante en het gezaaide nu ook nat te maken. En vandaar dat de apostelen zich gedrongen voelen om terug te keren en daarmee zijn ze in de weg des Heren. En wat ze dan precies doen en hoe dat werk wat ze in Lystra en Iconium en Antiochië verrichten omschreven wordt, dat lezen we in het woord van onze tekst. Zij versterken de zielen van de discipelen en dat doen ze door twee dingen. Door hen te vermanen dat zij moeten blijven in het geloof. En in de tweede plaats door hen te onderwijzen in de waarheid dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. En met deze woorden waarin ons de activiteiten van de apostelen beschreven wordt in de gemeenten die reeds bestaan, willen wij ook vanavond nabetrachting houden op het vanmorgen gevierde avondmaal. Want het ging niet alleen in Lystra en in Iconium en in Antiochië om deze twee dingen. Het gaat daarom telkens weer in het leven van Gods kerk, in het leven van allen die waarlijk de discipelen des Heren geworden zijn. En dus ook in het leven van hen die avondmaal vierden. Het gaat in hun leven ook om die twee zaken, om het blijven in het geloof en om de wetenschap dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Met deze woorden versterken, zo begint onze tekst, de apostelen dus de zielen van de discipelen. U voelt wel waar het die apostelen om gaat. Als u die eerste woorden van vers 22 leest, wat is dan voor de apostelen Barnabas en Paulus het belangrijkste in hun werk? Waar gaat het hen dan om? Wat hebben ze dan op het oog? De zielen van de discipelen. Hun geestelijke welstand. Dan gaat het hen niet in de eerste plaats om hun aardse welstand, al zullen de apostelen daar niet onverschillig tegenover gestaan hebben. Dan gaat het hen in de eerste plaats niet om het feit of ze gezond of ziek zijn en of ze veel of weinig bezitten. Dan gaat het hen niet om allerlei maatschappelijke aangelegenheden en om allerlei vraagstukken die opgelost moeten worden. Dan gaat het hen niet om de vrede in deze wereld en om vrede tussen de volkeren en vrede tussen de rassen in de wereld. En dan gaat het hen niet in de eerste plaats om opheffing van alle sociale ongerechtigheid en noem maar op, al staan de apostelen ook tegenover deze zaken niet onverschillig, maar als zij verkondigen het woord van God, of dat ze dat nou voor de eerste keer of voor de zoveelste keer doen, dan gaat het deze godsgezanten in hun arbeid in de eerste plaats om de zielen van de discipelen. Een moderne theologie wil dat allemaal anders hebben. En een moderne prediking zet dat allemaal in een andere volgorde. Maar in Bijbels licht zal het in de prediking van het woord en in alle arbeid in het evangelie toch in de eerste plaats moeten gaan om de zielen van de mensen. Die moeten toch gered worden? Als die verloren zijn, is alles verloren. En dan kun je geijverd hebben om sociale gerechtigheid en al die dingen meer, maar als de zielen verloren gaan, dan heb je voor niks geijverd. En dat heeft Paulus goed geleerd en dat heeft Barnabas goed begrepen. Het gaat erom dat er mensen gered worden. En dat er mensen, als zij al deel ontvingen aan de reddende en zaligmakende genade Gods, dat die dan verder geleid worden, opdat ze geestelijk zouden mogen opwassen en toenemen, en opdat ze voort zouden mogen gaan in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, opdat de ziel die de genade Gods ontving ook daarin geoefend zou worden. Dat wil niet zeggen dat de rest nou onbelangrijk is, zo onbelangrijk dat je er verder over zwijgen kunt. Dat is niet gezegd, dat leert de schrift ons ook niet. Maar het gaat er wel om dat de dingen een bepaalde volgorde krijgen van de Heere zelf. En dat het er om gaat in de eerste plaats. Denk aan uw ziel. En waarmee versterken ze dan de discipelen, de zielen van de discipelen? Het eerste is die aansporing om te blijven in het geloof. En nou lezen we het woord geloof hier. En ik denk dat we dat in de eerste plaats zullen moeten verstaan als het geheel van de geopenbaarde waarheid Gods. Dus niet in de eerste plaats het geloof zoals we dat beoefenen, maar het geloof waarin geloofd wordt. Het geloof zoals Judas dat beschrijft als het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. En dan begrijpt u wel, het gaat daarom de openbaring Gods. Om het voorwerp van het geloof. Zoals je dat ook vindt in Galaten 1, waar Paulus iets van zichzelf vertelt over zijn bekering en over hoe hij na zijn bekering de Heer Jezus mocht verkondigen. En dan schrijft Paulus dit van zichzelf, maar zij hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof. Het welk hij eertijds verwoestte. En wat zocht Paulus te verwoesten voor zijn bekering? De waarheid Gods. Hij zocht te verwoesten de openbaring van de Heer Jezus Christus, die boodschap van Gods genade in zijn Zoon tot redding van verlorenen. Daar wilde Paulus niet van weten en die boodschap wilde hij tot zwijgen brengen. En alle die die boodschap brachten en die die boodschap geloofden, zocht hij uit te roeien. Dat geloof dat hij zocht te verwoesten, dat heeft hij later na zijn bekering verkondigd. Wel nu, ik denk dat wij in de woorden van onze tekst ook in de eerste plaats aan dat geloof moeten denken. Het geloof dat God geopenbaard heeft. Het gaat er dan ook om in het leven van die discipelen in de gemeente van Lystra en die andere plaatsen, dat zij blijven bij wat hun verkondigd is. Dat ze blijven bij de waarheid Gods die Paulus hen bij zijn eerste bezoek bekend gemaakt heeft en waar Barnabas van getuigd heeft. Het gaat erom, zo dringen de apostelen erbij deze mensen op aan, dat zij bewust en gehoorzaam zullen volharden in datgene wat ze in der tijd als de waarheid Gods hebben omhelst en beleden. En dan niet, en dan kom ik een stap verder, dan niet als een waarheid die men verstandelijk toestemt. Ach, dat vind je in de schrift niet. Dat is niet wat de Heere bedoelt. Als het over geloven gaat, geloven als activiteit van de mens, dan is dat nooit in de Bijbel alleen een verstandelijk toestemmen en aanvaarden van die waarheid en er dan zo bij blijven. Nee, dan gaat het om een zaak van het hart, een geloven met het hart. En er zo innerlijk aan verbonden zijn en blijven, dan gaat het niet alleen om dat objectieve geloof waarin we geloven, maar ook om het subjectieve geloof waarmee wij geloven. En dan mag Paulus dat geloven van deze mensen tot wie hij nu opnieuw het woord verkondigt. Dat de Heere zijn woord in hun leven tot zegen gesteld heeft. Dat zij waarlijk discipelen geworden zijn, volgelingen van de Heere. Dat er een verandering in hun leven tot stand kwam. Dat ze gebroken hebben met de afgoden die ze tot nog toe gediend hebben. Of voor zover ze van Joodse afkomst zijn, dat ze gebroken hebben met de gerechtigheid die uit de wet is. En dat ze ingezien hebben dat ze langs die weg de zaligheid nooit zullen kunnen bereiken. En dat ze nu geleerd hebben hun vertrouwen te stellen op een ander. Namelijk op de Heere Jezus Christus. Paulus mag dat geloven van de mensen tot wie hij spreekt. En dan spoort hij ze aan. Blijf nu in dat geloof dat u verkondigd is. En blijf nu ook in de beoefening van het geloof zoals ge dat in der tijd hebt mogen beoefenen. Waarom benadrukt de apostel dat zo? Wel, gemeente, omdat het onmisbaar is. Als kenteken van het waarachtige discipelschap. Die is niet een discipel die eens een keer in zijn leven de Heere beleden heeft. En die eens een keer dat ook bijvoorbeeld gedaan heeft door aan de tafel des Heeren te komen. Die is niet een discipel die wel eens een keer iets meegemaakt heeft in zijn leven. En die wel eens een keer heeft geloofd dat het woord van God de waarheid is. Maar wat zegt de Heere Jezus? Denk aan een woord wat hij gesproken heeft en wat we beschreven vinden in het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, dus niet zomaar in het algemeen tot de Joden, maar tot een bepaalde categorie Joden, tot die Joden die in hem geloofden, zei Jezus, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt ge waarlijk mijn discipelen. Met andere woorden, als in uw leven nu niet openbaar komt dat ge in mijn woord blijft, constant, voortdurend, dan is het geloof dat u nu beleidt en de woorden die u nu spreekt van nul en geenerlei waarde. Wie is Christus' discipel? Niet die hem eens een keer beleidt, maar die in zijn woord blijft. Dat is het kenteken van het waarachtige discipelschap. Dat is een schriftuurlijk kenmerk van het leven der genade. Die de waarachtige band met het woord van de Heere heeft. En voor wie dat woord des Heeren geworden is, spijs en drank tot het eeuwige leven. En die zonder dat woord niet kan, en zonder die stem des Heeren ellendig en arm en verloren is in eigen waarneming. Die in mijn woord blijft. Of die, zoals de apostelen dat aan de discipelen in Lystra en die andere plaatsen voorhouden, die in het geloof blijven. Bovendien, de apostelen benadrukken dat, omdat dit niet alleen een onmisbaar kenmerk van het waarachtige discipelschap is, maar omdat dat ook absolute voorwaarde tot de zaligheid is. Absolute voorwaarde tot de zaligheid. Nietwaar, dat wordt ons duidelijk als wij bijvoorbeeld bepaalde passages lezen in de brieven van Paulus. Ik noem er maar één, bijvoorbeeld in Colossense 1, het eerste hoofdstuk en het 23e vers. Daar spreekt de apostel over de rijke weldaden die de Heere aan de zijnen bewezen heeft in Christus. Hoe hij door het werk van Christus de zijnen heilig en berispelijk, onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich zal stellen. Maar niet automatisch. Niet als een vanzelfsprekende zaak. Indien gij maar blijft in het geloof. Gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt. Dan mag een mensenkind erop rekenen dat de Heere hem heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich zal stellen, als hij maar blijft in het geloof, anders niet. En dezelfde waarheid vinden we bijvoorbeeld ook in de Hebreeënbrief. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig had om af te wijken van de levende God, maar vermaant elkander te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde, want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Dat is de voorwaarde. Christus deelachtig geworden, maar dan zal dat moeten blijken uit het vasthouden van het beginsel van deze vaste grond. Dat is de voorwaarde. Maar wat zegt u een voorwaarde? Iemand die in de Heere is. Iemand die toch eenmaal waarachtig wedergeboren is. Iemand die toch eenmaal waarlijk in de Heere Jezus geloofd heeft. Iemand die door God gekend is. Die zal toch zeker zalig worden, wat er ook gebeurt. Er is toch geen afval der heiligen. Hoe kan de schrift dan zo spreken? Indien wij maar vasthouden. Indien wij maar blijven. En hoe kan de apostel Paulus met zijn collega Barnabas er al zoveel nadruk op leggen dat die gemeenten moeten blijven in het geloof? Daar zorgt de Heere toch zelf voor dat ze erin zullen blijven, dat ze erin zullen leven en dat ze erin zullen sterven. Nou wel, maar vergeet nu toch niet, gemeente, dat de Heere die beloften geeft ten aanzien van de volharding der heiligen. Ik bedoel, beter gezegd, van de uiteindelijke zaligheid van de heiligen. Hij staat ervoor in, hij is garant. De poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Hij zal zijn schapen het eeuwige leven geven, zeker. Die belofte heeft hij gesproken en daar gaat niets van af. Maar het is diezelfde God en het is diezelfde Christus die ook in zijn woord aansporingen heeft neergelegd, waardoor die schapen van zijn weide bewaard moeten worden voor antinomianisme. Waardoor die schapen bewaard moeten worden voor een leven dat ongebonden is. Voor een leven dat betrekkelijk onverschillig is. Voor een leven waarin niet te vinden is de ijver en de ernst om de Heere te dienen zoals hij daar recht op heeft. Laat ik het illustreren met een geschiedenis die we ook in het boek der Handelingen beschreven vinden. Ik weet wel, het gaat daar niet over dezelfde dingen, maar als illustratie mag het toch dienstig zijn. Paulus is met zoveel mensen aan boord van het schip op weg naar Rome. En het zal een zware reis worden, dat heeft Paulus voorzien. En hij heeft de schipper en ook de kapitein of de officier, de gevangenen die met dat schip meegevoerd worden, van tevoren ook gewaarschuwd. Maar de schipper heeft er niet naar willen luisteren en ze zijn toch afgevaren. En dan komt die geweldige storm van 2 weken lang, waardoor dat schip heen en weer geslingerd wordt en waardoor alle hoop van behouden te worden aan de mensen aan boord van dat schip benomen wordt. En dan lezen wij dit en dan moet u zich proberen in te denken hoe dat geweest is aan boord van dat slingerende schip. Daar staat op een gegeven ogenblik de apostel Paulus. En hij spreekt de mensen toe, o mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Ze moeten zich vasthouden aan de reling, anders gaan ze tegen het dek aan vanwege het gestamp en het slingeren van het schip. Maar de apostel Paulus staat daar als een rots in de branding en getuigt van zijn geloof. Als nu vermaan ik u goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Paulus, hoe weet u dat? Dat er niet één zal omkomen. We kunnen verwachten dat we allemaal zullen omkomen en verdrinken in de Middellandse Zee. Hoe weet u dat? Deze nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien, zeggende, vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Daar weet Paulus het vandaan. bij God vandaan. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. God heeft het gegarandeerd, staat vast, het kan niet meer missen. Paulus mag het vertellen, we zullen allemaal veilig aan land komen. Hoe? Dat heeft de Heer er niet bij geopenbaard. Maar de uitkomst is zeker, allemaal veilig aan land. En dan lezen we verder in dat hoofdstuk. En dan denkt men dat er land in de buurt komt. En dan proberen die soldaten die mee aan boord zijn, dan proberen de matrozen die aan boord zijn, de reddingboot te strijken, zodat zij zichzelf in veiligheid kunnen stellen en dan moet de rest maar zien wat er van komt. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden, en de boot nederlieten in de zee onder de schijn alsof zij het uit het voorschip het anker zouden uitbrengen, zeide Paulus tot de hoofdman en tot de krijgsknechten, indien deze in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden. Nou, dat spreekt elkaar toch tegen. De Heer heeft gezegd, ik heb u gegeven de zielen van alle die met u varen. Mannen, zegt Paulus, wees godsmoeds, want we zullen alle gespaard worden. En u zegt hier een ogenblik later, als deze niet aan boord blijven, dan kunt ge niet behouden worden. Spreekt dat elkaar echt tegen? Dat openbaart nu precies hoe het is in de raad en in de wil van God. Dat is nu ook onderwijs ten aanzien van de volharding der heiligen. Zal er iemand van Gods kinderen verloren gaan? Nee. Zal er iemand van de schapen uit de hand van Christus gerukt worden? Nee. Maar we moeten wel allemaal in het schip blijven. Dat is Gods voorwaarde. En je kunt niet zeggen, nu kan ik op eigen kracht wel gaan. En nu kan ik het op een eigen manier wel doen. En nu kan ik langs mijn eigen weg wel zalig worden. Nee, ze vermaanden hen dat zij zouden blijven in het geloof. In het schip. Daar alleen is veiligheid. Daar zijn er heel wat. De geschiedenis bewijst het trouwens, de schrift spreekt er ook van die voor een tijd het geloof schijnen te omhelzen. En door allerlei oorzaken vallen ze af. Waar het aan ontbrak was het waarachtige discipelschap. Waar het aan ontbrak was niet aan de uiterlijke vorm. Was niet aan de waarneming van de plichten. Waar het aan ontbrak, dat was niet aan een net en nauwgezet leven en een waarneming van het sacrament. Waar het aan ontbrak, dat was niet aan ernst, maar waar het aan ontbrak was aan waarachtige verandering van het hart. Waarachtig geloven in Christus tot zaligheid van de ziel. En dan luistert het heel nauw, waar dat wel mocht zijn. Waardoor genade dat wel mocht komen, die goede keus, die onberouwelijke keus. Waar dat woord wel waarde kreeg. Waar dat woord wel is geproefd en gesmaakt is als brood uit de hemel. Waar dat woord wel eens een dorstige ziel verkwikt heeft. Waar die zaligmaker van zondaar in het evangelie geopenbaard wel waarde en betekenis kreeg. Waar de dienst des Heren wel waarde en heerlijkheid en schoonheid kreeg. En waar de keus van het hart oprecht geweest is, daar komt het erop aan. In het geloof blijven. Bij dat woord blijven. Aan de God van dat woord vasthouden. Bewust zoeken daaraan vast te houden. Niet in een zekere gelatenheid, in een zekere leidelijkheid, maar zien hoe het verder gaat en wat de Heere verder geeft. Want de Heere geeft ons menigmaal precies overeenkomstig de mate van ons zoeken of niet zoeken. Als de apostelen zeggen, de ernst uit de grond van hun harten met alle ernst, dan is dat een aansporing. Blijf in het geloof. Zoek nu voortdurend de gemeenschap met die God. Zoek nu voortdurend gevoed en onderhouden en onderwezen te worden uit die enige bron en die fontein van alle levendmakend goed. Zoek nu voortdurend bij die zaligmaker, bij Christus een schuilplaats te hebben. Zoek nu voortdurend in zijn gemeenschap te leven. Laat er nou niets tussenin komen. Hoe komt het dat velen verachteren in de genade? Dat ze niet blijven in het geloof? Hoe komt het dat velen zo langzamerhand zo koud en zo koel worden? Hoe komt het dat mensen die vroeger misschien nog heel wat beloofd hebben, later al minder en minder gaan betekenen en misschien helemaal een zwijgende mond krijgen? Hoe komt het dat er zelfs zijn die afvallen? Ach, niemand heeft dat van tevoren voorzien. Maar bij verschillende is het gegaan langs de weg van toegeven aan bepaalde zonden. Toegeven aan bepaalde verkeerde dingen. Eerst was er nog een nee en dat nee dat werd hoe langer hoe zwakker. En toen werd het een heel aarzelend ja en toen hebben we het aanvaard in ons leven. En toen zijn we er langzamerhand aan gewend geraakt. Een leven waarin we het niet zo nauw meer namen. Een leven waarin de ernst verdween. Een leven waarin er meer en meer mee door kon. Een toegeven aan datgene wat van buitenaf op ons aankomt. Een toegeven aan wat van binnenuit de aandacht vraagt. Een toestaan van onszelf, van allerlei geneugten en dingen die met God en met de vrezen des Heren niets meer te maken hebben. En zo is het gegaan in het leven van velen, dat ze langzamerhand minder en minder werden en tenslotte niets meer betekenden. Ze waren het niet van plan om zo te gaan worden. Demas was niet van plan om een afvallige te worden, maar hij gaf plaats in zijn hart aan de tegenwoordige wereld. Eerst een klein beetje, en toen nog een beetje, en toen nog weer wat meer, en tenslotte was het zover dat hij brak. En zo gaat het niet met iedereen, ik weet het. Zo gaat het niet met iemand die waarlijk te vrezen des Heren deelachtig is. Dat kan zover niet gaan, want de Heere bewaart hem ervoor. Maar het kan wel zover gaan zoals het bij Isaac ging. Maar de wortel der zaak gevonden was. En als hij oud geworden is, dan denkt hij alleen nog maar aan lekker eten en drinken. En de rest laat hij op zijn beloop. Zover kan het gaan, ook met een kind des Heren. Het kan zover gaan als met Asa. In wie de wortel der zaak gevonden werd. Maar hij bleef niet in het geloof. En hij beijverde zich niet om vast te houden de band aan dat woord. Om gemeenschap te zoeken met de Heere. En toen de profeet kwam, toen liet hij hem slaan. En als hij ziek aan zijn voeten wordt, dan gaat het er meer om de dokters dan om de Heere. Zo eindigt het al soms in het leven van iemand die goed begonnen is. En waarvan ik niet durf zeggen dat er geen ware genade in is. Maar doordat die aansporing van de apostelen vergeten werd, is het leven onvruchtbaar geworden en gaat er niets meer uit. Geen geur en geen smaak en geen wervingskracht voor hen die buiten zijn. Volk des Heren, als u avondmaal vierde vanmorgen, dan geldt deze roepstem ook. Vermanende, zo zeggen de apostelen, hebben de apostelen gedaan, vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. Als dan de Heer in woord en sacrament dat woord voor de aandacht gesteld heeft, die geloofsinhoud, dat geloofsvoorwerp, de Heere Jezus Christus, die gestorven zaligmaker, die het leven van zijn kerk is, blijf in dat geloof. Beoefen het niet alleen op de avondmaal zondag, maar zoek voortdurend gevoed en onderhouden te worden uit die enige bron der zaligheid. Zoek het bij hem. De apostel Johannes zegt iets dergelijks als wat de apostelen Barnabas en Paulus zeggen. Johannes zegt het zo kinderkens, blijft in hem. Zoek voortdurend die gemeenschap met hem, die vanmorgen het bezoeken van uw ziel was. Dat was het toch? Of was het zo niet? Ik hoop dat het zo was bij velen die aankwamen dat het hen waarlijk om die zaligmaker en om de kennis van zijn genade te doen was. Die hongerend en dorstend kwamen om met zijn lichaam en bloed verzadigd en verkwikt te worden. Laat dan dat begeren steeds bij u gevonden worden. Blijft in het geloof. Maar dan is er ook nog het tweede. Namelijk dat zij, en dat is dan onderwijs dat de apostelen gegeven hebben, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Dat was toen geen vreemde boodschap, kunt u zich indenken, want dat herinneren ze zich in Lystra nog wel, en in Iconium net zo goed, en in Antiochië eveneens. Dat was iedere keer weer verdrukking geweest.
Paulus en Barnabas hadden daar de eerste proeven van ondervonden, maar ook die gemeente zelf had er onder te lijden gehad, nietwaar? Ze hadden toen nog meer onderwijs nodig en in één keer waren ze van hun leermeesters beroofd, ten gevolge van de verdrukking, van de vijandschap, van de kant van Joden en van heidenen. Nee, het was geen vreemde boodschap die de apostelen toen aan de discipelen doorgaven, dat er verdrukkingen zijn. En dan wordt met verdrukkingen bedoeld alles wat op een geestelijke of op een lichamelijke manier pijn kan veroorzaken. Druk die op Gods kinderen wordt uitgeoefend, waardoor dan ook. Nou, wat zeggen de apostelen daarvan? Ze zeggen daarvan dat dat zo moet. Dat dat zo moet. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Het pad dat leidt tot het koninkrijk, en dan wordt hier met het koninkrijk Gods het koninkrijk in zijn volkomenheid bedoeld, in zijn volkomen heerlijkheidsopenbaring. Het pad dat leidt naar dat koninkrijk, dat gaat door vele verdrukkingen heen. Zo was Gods plan. Dat heeft Hij zo bepaald. En bovendien kan het niet anders, omdat de kerk des Heren leeft in het midden van een vijandige wereld. Een wereld die vijandig was en die vijandig blijft aan de zaak van Christus. En de Heer Jezus heeft het ook al zo gezegd, toen Hij opriep om te strijden, om in te gaan door de enge poort. En toen Hij sprak over die smalle weg, u weet wel, die brede weg die er ook is, die naar het verderf voert, dat is de weg waarop zoveel wandelen. Maar de Heere roept zijn toehoorders juist op om op die smalle weg te komen en daarop te komen door in te gaan door de enge poort. Waarom is die poort zo eng? Waarom is die weg zo nauw en zo smal? Omdat er van alle kanten in die poort en op die weg allerlei druk wordt uitgeoefend op degene die door die poort op de smalle weg gaan wandelen. Verdrukkingen zijn aanstaande. Dat is begrepen in het christen zijn. Dat hoort erbij. Dat kan niet anders. Maar u zegt, dat is toch ontmoedigend. Er zijn een aantal jonge christenen nog maar kort geleden tot bekering gekomen. En moeten die mensen nu deze boodschap horen? Is het nu werkelijk zo nodig dat Paulus en Barnabas hen vertelt dat zij nog wel heel wat mee zullen maken in hun verdere pelgrimsreis? Dat ze er maar op moeten rekenen dat er verdrukking is en dat er zware lasten op hen gelegd worden en dat ze buitengesloten worden en misschien wel hun belijdenis met de dood moeten bekopen? Is dat nu zo nodig? Dat is toch vroeg genoeg als de discipelen in Antiochië en Iconium en Lystra dat mee gaan maken? Nee, dat moet verkondigd worden. Dat moeten ze weten van tevoren, voordat het zover is. Want alleen als ze het weten, kunnen ze zich erop voorbereiden. En kunnen ze bewaard worden voor ergernis als het zover komt. Want er zijn er, de Heer Jezus heeft dat getekend in de gelijkenis van het zaad. Er zijn er die het evangelie met blijdschap aannemen, maar als verdrukking komt, hetzelfde woord, worden zij terstond geërgerd. Daar hadden ze niet op gerekend. Dat was hun verwachting niet. En als het zo duur gaat worden, en als het zo zwaar gaat worden, dan zien ze er vanaf en dan keren ze terug. Wel nu, om Gods ware discipelen erop voor te bereiden wat hen te wachten staat, wat er gebeuren gaat, wat ze verwachten kunnen, hoort het bij het onderwijs dat de apostelen aan de jonge belijders geven, dat zij moeten ingaan door veel verdrukking in het koninkrijk Gods. Moet u eens denken, Paulus is 3 weken in totaal in Thessalonica geweest. 3 weken lang heeft hij daar het evangelie verkondigd. Meer tijd had hij niet. Want toen brak de vervolging los. En in die 3 weken heeft God zijn arbeid rijkelijk gezegend. En in die 3 weken waar hij van niets beginnen moest, want er was geen één die God vreesde in die Griekse heidense stad. In die 3 weken heeft de apostel hen geopenbaard, de raad en wil van God tot hun verlossing. En wat heeft hij hen onder andere verteld? Hij zegt het in 1 Thessalonicenzen 3. Opdat niemand bewogen zou worden in deze verdrukkingen. Want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Hoe weten ze dat zelf? Dat we hiertoe gesteld zijn. Heeft de apostel hen geopenbaard. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden. Gelijk ook geschied is. En gij weet het. Om ze erop voor te bereiden. Opdat de verzoeker geen vat op hen zou hebben. En in de tweede plaats, het is nodig om dit te zeggen, opdat op deze manier ook de discipelen bewaard worden voor vrees. Want wat zegt de apostel nu eigenlijk? Dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Hij heeft het over de weg waarlangs ze treden moeten. Maar hij heeft ook over het eindpunt van de weg dat ze zullen bereiken. Ze komen tenslotte uit in dat koninkrijk Gods. Ze komen tenslotte veilig thuis. Hoe met doornen bezaaid de weg ook geweest is. En vanuit die overtuiging kan de apostel roemen. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Ook verdrukking niet. Nou, en dat leert Gods kerk nu kennen in dit leven. Dat hoort erbij. Dat leert ook het kind des Heren persoonlijk kennen. Verdrukkingen. Niet allemaal op dezelfde manier. Wij als kerk, we beleven het heden niet op dezelfde manier als andere christenen en andere beleiders van de naam des Heren in andere delen van de wereld tot op dit ogenblik beleven. Die hebben een verdrukking die blijkt in vervolging en in beknotting van hun vrijheid en in gevangenisstraf en in allerlei andere dingen. Die blijkt uit de gruwelijke dingen die mensen moeten meemaken. Nou, zo is het menigmaal geweest, maar zo is het niet altijd en zo is het ook niet voor ieder kind des Heren. Er zijn kinderen Gods geweest die in hun leven op die manier nooit verdrukt zijn en die nooit vervolgd werden en die nooit bedreigd werden en die nooit van hun vrijheid beroofd werden enzovoort. Maar die toch door vele verdrukkingen ingegaan zijn. Ten slotte, als Johannes op Patmos die grote scharen ziet, die niemand tellen kan. Al die mensen met witte klederen aan en palmtakken in hun handen, dan vraagt hij wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen en dan wordt hem geantwoord deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Niet dat ze allemaal geslacht zijn als slachtschapen en op de brandstapel verbrand zijn of op een andere manier gruwelijk ter dood gebracht. Nee, maar wel komen ze uit de grote verdrukking. Er zijn er die ook meer de aanvechtingen van binnen hebben. Er zijn er die met hun levensomstandigheden zoveel te stellen hebben, dat dat een voortdurende verdrukking in hun leven is. Er zijn er die op een bijzondere manier aangevochten kunnen worden door de vorst der duisternis in wie leven Satan zoveel macht ontplooit. En de Heere schijnt het hem inderdaad toe te staan dat hij allerlei boze, vuile gedachten in kan werpen waar ze de vreselijkste moeite mee hebben en waar zij diepe smart en droefheid over dragen. Er zijn er die innerlijk in conflicten verkeren en die heen en weer getrokken en geschud worden en soms innerlijk gescheurd. Er zijn er die menigmaal in geestelijke depressies verkeren. Er zijn er die lichamelijke moeiten moeten meedragen hun leven lang. Ach, Satan kan van alles gebruiken als het om verdrukkingen gaat. En de verzoeker, hij kan alles gebruiken als het hem maar te pas komt om het geloof te vernietigen en om de hoop uit te blussen en om de liefde teniet te maken. Het komt niet altijd van de kant van vijanden van buiten. Die grote vijand, de mensenmoordenaar van den beginnen, kan ook van binnen zo zwaar aanvechten dat het leven schier ondraaglijk wordt bij tijden. Maar het moet. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Er kan wat op loskomen als een mens goede tijden gehad heeft. Als hij heeft mogen smaken dat de Heere goede tieren is. Als hij hem heeft mogen ontvangen uit de hemel de bewijzen van Gods gunst en goede tierenheid. Satan heeft dat gezien en Satan gunt God zijn volk niet. Maar hij gunt dat volk des Heeren, de liefde Gods en de gemeenschap met de Heeren niet. En dan kan hij, gebruikmakend van mensen of al langs een andere weg, de vrede roven en de ziel in verwarring en in verschrikking brengen. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En dan zeggen ze nog, hij heeft geen heil bij God. Maar het moet. Want het zijn de dingen die erbij horen als God zijn kinderen opvoedt. Het zijn de kastijdingen. Satan bedoelt dat zo niet. De vijanden bedoelt dat zo niet. Maar de Heere bedoelt het wel zo. Opdat ze erdoor geoefend worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is schijnt geen zaak van vreugde, maar na deze. En voor degene die erdoor geoefend worden, werpt hij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Reken er maar op. En ik denk dat uw ervaring dat ook wel bevestigt, als u waarachtig gemeenschap met de Heere heeft mogen smaken. Korter of later tijd daarna, dan komt er verdrukking. Dan wordt het geroofd, althans dan wordt de poging gedaan om het te roven. De vorst der duisternis zit niet stil. Hij heeft het toch ook nog weer op de ondergang van uw ziel gemunt. De Heere kan de vijand voor een tijd stilhouden, weghouden, wat hij soms ook doet. En dan geeft hij zoveel van zijn genade en zoveel van zijn almacht en zoveel van de kracht van dat bloed te ervaren dat je erachter schuilen mag en er is geen vijand in de buurt. En de stem van de vorst der duisternis heeft geen effect. Maar als de Heer een ogenblik dat schild licht en als de Heer een ogenblik zijn aangezicht verbergt of hoe je het verder ook noemen moet, dan gaat het waar worden, wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk God. Zo voedt de Heer zijn kerk op, om ze maar los te maken van die aarde. Om ze maar los te maken uit de greep van de materie, van het stoffelijke. Opdat zij maar meer zouden gaan zoeken. De dingen die boven zijn. En minder de dingen die op de aarde zijn. Opdat ze maar meer op hem gericht en hemelsgezind zouden worden. Opdat ze maar meer zouden zoeken waar Christus is, aan de rechterhand Gods. Hoe gaat het in uw leven? Allemaal nogal gezapig en gemoedelijk, zonder dat het ooit is stormt en zonder dat er ooit is van verdrukking sprake is, laat Satan u nogal met rust? Is er bij u voor hem niets te halen? Kunt u het allemaal zomaar rustig aanvaarden en is het altijd maar hetzelfde, van dag tot dag en van week tot week en van avondmaal tot avondmaal hetzelfde? Is er niets te halen voor hem, is er niets te verstoren, is er geen vrede met God die hij verstoren wil, is er geen gemeenschap met de Heere die hij ruïneren wil? Wij moeten, en dat zegt Gods woord, door vele verdrukkingen ingaan. En wat moet Gods kind dan doen? Maar afwachten tot de tijden beter worden en tot de Heere weer terug wil keren. Herinner u dan het doel van die verdrukkingen. De verdrukking werkt volharding. En de volharding bevinding. En de bevinding hoop. God werkt er wat door uit. God werkt er wat door uit en daarom zegt Paulus dat hij ook kan roemen in verdrukkingen. Dat overvalt hem niet en dat verschrikt hem niet en dat maakt hem niet vreesachtig en dat doet hem niet klagen en dat doet hem niet kermen. Wij roemen ook in de verdrukkingen, want God werkt daardoor uit beproefdheid, volharding, hoop En de hoop beschaamt niet. Als dat dan beleefd wordt, die verdrukkingen van binnen of van buiten, wat is daar de bedoeling dan van? Wat moet Gods kind zich te binnen brengen? Niet alleen dat het nut heeft voor de mens die het gebeurt zelf, maar dat het ook doel heeft voor anderen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, schrijft Paulus aan de Korintiërs, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. De Heere brengt zijn volk in de smeltkroes, opdat zij daardoor geoefend worden en zo ook bekwaamd om anderen in die smeltkroes te vertroosten en te bemoedigen. En zo heeft de Heere de weg uitgedacht voor al de zijnen, en de uitkomst van die weg is, als de Heere dan vraagt aan zijn discipelen, heeft het u aan iets ontbroken? Dan zullen ze allemaal en van harte zeggen, aan niets. Denk dan maar aan het uiteindelijke resultaat. Aan het uiteindelijke resultaat. De weg kan zwaar zijn. Dat heeft de Heere inderdaad gezegd. De weg kan zwaar zijn. Vele verdrukkingen. Het kan heel benauwd worden. En we kunnen met ik weet niet wat voor dingen nog in aanraking komen, volk des Heren. Maar denk dan aan het resultaat. Door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, wat zijn 70 of 80 jaren op de eeuwigheid. Onze zeer lichte verdrukking en aanvechting en de stormen door Satan ontketend en al de benauwdheid der ziel en de angsten waarin we klagen, God heeft zich voor ons verborgen. Onze zeer lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Mag ik het zo zeggen? Voor een ons verdrukking krijgt Gods kind een pond heerlijkheid. Onvergelijkelijk zelfs, zoals de apostel in Romeinen 8 zegt. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Denk aan de uitkomst van de weg. En wat de Heere dan in zijn wijsheid als een liefdevol God en als een liefdevol Vader beschikt over de zijnen als hij ze kastijdt tot hun nut. Wat het dan ook wezen mag, het zal straks een uitnemend gewicht der heerlijkheid zijn. Ja, nou kan je die vermaning niet aan iedereen meegeven, nietwaar? Dat hebben ze in Lystra en in Iconium en in Antiochië ook niet gedaan. Er waren niet alleen maar gelovigen. Er waren niet alleen maar mensen die in het geloof konden blijven. Want u begrijpt, om in het geloof te blijven moet je in het geloof zijn. Maar er waren daar ook die niet in het geloof waren, zoals er ook hier zijn, die niet in het geloof zijn. En die ook in het koninkrijk niet zullen ingaan als ze blijven zoals ze nu zijn. Misschien zegt u, ja, als ik vanavond goed geluisterd heb, dan heb ik er ook nog helemaal geen zin in om bij dat volk des Heren te gaan behoren. Want dan weet ik bij voorbaat dat ik verdrukkingen te verduren krijg. En dan is inderdaad de Heere, wat een van de gelijkenissen zegt, of wat die luie knecht in een van de gelijkenissen zegt, niet waar, gij zijt een hard Heer. Gij maait waar gij niet gezaaid hebt. En ge zoekt bijeen te brengen daar waar ge niet gestrooid hebt. Met andere woorden, die knecht zegt van zijn heer dat die heer onbillijk en onrechtvaardig is. Want hij verwacht onmogelijke dingen. Hij verwacht een oogst als hij geen zaad gegeven heeft om te zaaien. En zo denken verschillende mensen van de Heer. Zo denken verschillende mensen van de Heer. Dat hij een hard God is. En dat hij kastijdt. En dat hij verdrukt. En dat de weg die we gaan moeten naar de zaligheid, naar de hemel, een moeilijke weg is. En dat is het excuus dat menigeen gebruikt om buiten te blijven. U hebt de prijs er niet voor over. U hebt de prijs er niet voor over. Uw leven is u te dierbaar. Uw vlees, uw rust is u te dierbaar. U hebt er de verdrukkingen niet voor over. Maar weet u dat u toch met verdrukkingen te maken krijgt? Als het niet als een christen is, dan als een onbekeerlijke zondaar op de dag waarop de Heere Jezus wederkomt. Dan krijg je toch met verdrukkingen te maken. Je kan proberen hier buiten schot te blijven en zeggen, als ik een toren ga bouwen, dan moet ik van tevoren de kosten overrekend hebben. En als het me te duur is, dan begin ik aan die bouw van de toren niet. En daarom, als het me te duur is, dan zoek ik het discipelschap niet. En dan zal ik geen ernst maken om de Heere te vrezen. Die verdrukkingen, die houden me tegen. Denk eens na wat de apostel schrijft over die grote dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En in de catechismusprediking met ingang van aanstaande zondag zullen we over dat geloofsartikel nagaan denken, met al de ernst daaraan verbonden. Maar denk eens na wat de apostel ervan zegt. Als hij het heeft over de dag van de wederkomst van Christus, dan komt Christus om een iegelijk te vergelden naar zijn werken. Diegene wel, die krijgen een goed loon van hem die met volharding in goed doen hebben geleefd. En wat krijgen die? Heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid en het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam zijn en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, en daar hoort u bij, als je nog onbekeerd bent en als je nog niet van harte de Heere hebt leren zoeken en vrezen, dan ben je nog altijd de waarheid ongehoorzaam. Dan leef je in ongehoorzaamheid aan het gebod Gods, bekeert u. Dan leef je in ongehoorzaamheid aan de roepstem van het evangelie. En dan zoek je nog je eigen dingen en dan ga je nog je eigen gang en je doet nog de wil des vleeses en der gedachten en je bent nog aan de ongerechtigheid gehoorzaam. Wat zal er gebeuren op die grote dag als de witte troon daar staat en als de rechter van hemel en aarde recht gaat spreken? Wat zal hij doen met diegenen die twistgierig waren en de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam? Wat zullen die verkrijgen? Verbolgenheid en toorn, verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Bezin u nog, eer het te laat is. Je krijgt verdrukkingen. Nu, als een christen op weg naar het koninkrijk. Of je krijgt verdrukkingen aan het einde van de reis. En dan eeuwig. En dan ongetemperd. Zonder dat de Heere ooit het schild van zijn genade voor je plaatst. En zonder dat de Heere ooit is een gunst doet beleven. Ongetemperd en onverminderd verdrukking. En dat tot in alle eeuwigheid. Wanneer zult u verdrukking hebben? Nu in het leven op weg op de pelgrimsreis naar het nieuwe Jeruzalem. Satan aanvecht als ze de vijanden benauwen en belagen. Of straks als u als een onbekeerd mens gestorven bent en voor de rechter moet komen. Wanneer zult u verdrukking hebben? En hoe zullen uw verdrukkingen zijn? Kies toch voor het leven de dood, niet langer. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. En dat zeg ik tot alle die onbekeerd zijn. Dat zeg ik tot alle die vanwege hun onbekeerlijkheid ook geen avondmaal konden vieren. Dat zeg ik tot allen die nog voor eigen rekening staan. Als u de Heere niet kent en straks toch hem moet ontmoeten, waar zult u dan een schuilplaats zoeken? Er is alleen maar dat bloed van Christus in het ganse heelal. Is er geen andere schuilplaats dan achter het bloed van het lam. Kom daar dan terecht en rust niet voordat u daar de plaats der rust en der vrijspraak gevonden hebt. Zo hebben Paulus en zo hebben Barnabas de gemeenten in Klein-Azië vermaand. En zo klinkt ook het woord van vermaan vandaag tot ons, tot uw volk des Heeren. Tot uw kind van God blijft in het geloof. En houd er maar rekening mee. Dat er verdrukkingen zijn. Maar dat je door de verdrukkingen heen in zult gaan in het koninkrijk Gods. Heb je daar hoop op? Gegronde hoop op het ingaan in het koninkrijk? Of heb je genoeg aan aardse weldaden? Heb je genoeg aan godsdienstige voorrechten? Heb je genoeg aan datgene wat je jezelf kunt geven, ook godsdienstig, achter kom je mee om. We hebben nodig het ware werk Gods in onze ziel. Zoek dat en blijf dat zoeken. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. 138, het vierde vers. Aan het einde van ons samen zijn willen we nogmaals tot u naderen. En hoe past het ons om dat te doen? Om uw naam te erkennen en dank te zeggen voor het woord dat gij ons op deze dag hebt gegeven. Het woord dat ons sprak van uw genade, van uw nederbuigende ontferming. Van u de hoge en verheven God die nochtans wilt wonen bij een arm en ellendig volk. En daarin wilt wonen en dat volk wilt verlossen met een eeuwige verlossing. Dat woord dat ons ook sprak van de roeping, de heilige roeping die komt tot alle die uw naam ootmoedig vrezen. Heere, geef dat uw kerk, dat uw kinderen getrouw bevonden mogen worden in het naleven van deze heilige vermaning. Opdat zij waarlijk mogen blijven in het geloof. En opdat ze het ook zullen beseffen en zo zullen leven, dat ze door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk, opdat ze zo ook mogen leren met de apostel te roemen in verdrukkingen, en in de verdrukkingen uw vertroosting ontvangend bekwaam gemaakt worden om anderen in gelijke omstandigheden te vertroosten, met de vertroosting waarmee ze zelf vertroost zijn. Heere, zo bekwaam uw kerk, opdat zij mogen leren leven in diepe afhankelijkheid enerzijds, maar ook waardig het evangelie waarmee gij hen riep. Diegenen die niet tot uw volk behoren, Heere, die er buiten staan, ach, gedenk ook hen. Wees gij een God van genade voor de onbekeerde. Wilt gij door uw almachtige kracht nog trekken uit de duisternis, uit de verblinding, want we zijn in onze natuurstaat verblind door de God dezer eeuw,
en door de overste van de macht der lucht. En hij zal dat proberen een leven lang vol te houden. O Heere, neem die sluiers, neem die schellen van de ogen, opdat alle die u niet kennen mogen zien wat er werkelijk aan de orde is en wat er op het spel staat. En wat hen te wachten staat, opdat zij ja ook leren zien wat gij nog zijn wilt en doen wilt en geven wilt aan zondige mensen, opdat er waarachtige bekering mag zijn. Heere, gedenk ook diegenen die onbekeerd zijn en dat voor zichzelf niet kunnen en niet willen bekennen, die denken dat het goed met hen is. En die voortleven alsof het goed met hen is. Uw woord waarschuwt ons ook tegen zelfbedrog. Uw woord laat ons ook zien, Heere, de ernst ervan dat wij of onszelf of door anderen wat wijs gemaakt worden. Geef dat het waarheid in het binnenste mag zijn. En dat we het leren mogen, Heere, in het verborgene door uw genade om u in oprechtheid en waarheid te vrezen. En wilt gij zo uw genade nog bekend maken in het leven van alle die u vrezen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 26, het 12e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.